Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Marcus 8 en 1 Korinthe 1. We lezen ook zondag 6 van de Heidelbergse catechismus. De kerkdiensten, Deo Volente woensdag 11 maart, biddag, 's morgens om 10:30, gaat voor dominee Van der Wind. Dit is in dienst samen met de leerlingen van basisschool De Bron. 'S Avonds om 7:30 is er een dienst waarin voorgaat dominee Van Zetten. Volgende week zondag, 15 maart, in de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee A. van der Meer uit Zeist. En in de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Op biddag is de collecte bestemd voor de voortgang van het werk in de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 132, vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 119, de versen 65 en 69. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En we zingen ook, ze geeft verstand aan slechten wie het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. De slechten hier zijn mensen die onwetend zijn, verstandeloos. En het woord van God geeft hen licht, wat we nodig hebben. We zingen van Psalm 119, vers 65 en vers 69.
Thank you.
Nadat we ons geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Psalm 21, vers 13. En we doen vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de tweede helft uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. De geloofsbelijdenis van Athanasius is een oude belijdenis die niet zo heel erg bekend is. Maar ook een belijdenis van de kerk waarin nauwkeurig is uitgedrukt wat wij geloven over de drie eenheid. En ook over Christus als God en mens. En vanavond belijdt het geloof. Dus met de woorden uit deze geloofsbelijdenis van Athanasius vanaf artikel 29. Maar noodzakelijk voor het eeuwig behoud is dat we ook de vleeswording van onze Heer Jezus Christus getrouw geloven. Derhalve is het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus de Zoon van God is en evenzeer God als mens. Hij is God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. En mens is Hij, geboren uit zijn moeder in de tijd. Ten volle God, ten volle mens, bestaande uit een redelijke ziel en menselijk vlees. Gelijk aan de Vader naar zijn Godheid, minder dan de Vader naar zijn mensheid. Ofschoon Hij God is en mens, is Christus toch niet twee, maar één. Eén is Hij. Niet doordat de Godheid veranderd werd in vlees, maar door de opneming van de mensheid in God. Geheel en al één is Hij. Echter niet door vermenging van natuur, maar door de eenheid van persoon. Zoals de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, zo is God en mens één Christus. Die geleden heeft voor ons heil, is nedergedaald in de hel, is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen moeten opstaan met hun lichaam en rekenschap afleggen van hun eigen daden. En zij die het goede hebben gedaan zullen het eeuwige leven ingaan, zij die het kwade hebben gedaan het eeuwige vuur. Het is het algemeen geloof. Wie dit niet getrouw en vast zal hebben geloofd, zal niet behouden kunnen worden. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, we roepen u aan, onze Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus Christus, door wie wij vrijmoedigheid mogen hebben om tot u te spreken. Ook nu we hier samen zijn gekomen als uw gemeente, weten ons geroepen naar uw woord te luisteren, om bij u onze schuilplaats te zoeken, om van u hulp en genade, licht en wijsheid te verwachten. En nu zijn we ook vanavond bij elkaar gekomen in de kerk of we luisteren thuis. We danken u daarvoor. We bidden, wilt u zelf ook, met uw Heilige Geest ons leiden. Opdat we zicht mogen hebben op u de levende God. Door uw Zoon, Jezus Christus, God en mens. En Heere, wat een diep geheim. Bent u groot en ondoorgrondelijk. Bent u, Heere, die God die de eeuwige is. En ons verstand ver te boven gaat. Maar door uw grote genade hebt u uzelf bekendgemaakt. Bent u gaan spreken tot de mens. U hebt ons de woorden gegeven van profeten en apostelen. Het getuigenis van uw eigen Zoon Jezus Christus. En Heere, wat een rijkdom ligt daarin. Dat we daarin mogen ontdekken. Dat u de schepper bent, de almachtige. Dat u de Vader bent, de Zoon, de Heilige Geest. Dat u liefde bent en de getrouwe. Dat u ons heil op het oog hebt. Ja, Heere, wij bidden van u. Wilt u ons helpen met uw Heilige Geest? Opdat we ook werkelijk, ook voor ons eigen hart en leven, u mogen kennen. En bereid zijn om u gehoorzaam te zijn. Dat we ook zoveel liefde in ons hart mogen hebben voor u en uw dienst. Dat we in uw wegen gaan en dicht bij uw leven. En daarvoor hebt u toch ook uw Heilige Geest beloofd en geschonken. En werk daarmee in onze harten, bij jong en oud. Heren, want niet leeftijd is het belangrijkste in het mensenleven of gezondheid of talenten. Maar dat u ons vervult, dat we mensen van u zijn, dat ons leven zich richt op u de levende God, dat we u eren en danken. Wij bidden van u dat u in ieder daar ook mee vervult en ook uw woord zegent van deze avond, zodat dat daaraan mag bijdragen en wij daarin worden gesterkt. Help ons zo. Door uw genade, in de vergeving van de zonde die we hebben gedaan. Heere, zie ons dan ook aan in het bloed van Christus dat reinigt van alle ongerechtigheid. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Gedenk uw kerk in vervolging en verdrukking. Gedenk uw kerk waar ze bedreigd wordt door verwereldlijking, door onderlinge twist. Geef daarin ook bekering. Geef het ook ons, Heere, dat we ons bekeren van het kwade en ook als kerk, als gemeente, u dienen naar uw woord. Zo roepen we u aan en bidden we om uw zegen. En dat mogen we ook in het gebed van u verwachten, omdat u een God bent die uw belofte geeft en niet beschaamd die u zoeken. En zo zijn onze ogen op u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in de Bijbel in het Nieuwe Testament. Eerst uit Marcus 8 en dan uit 1 Korinthe 1. We lezen in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Hoofdstuk 8, de versen 31 tot en met 38. Marcus 8, vanaf vers 31, daar luidt het woord van God als volgt. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelige en zondige geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in heerlijkheid van de Vader, van zijn Vader met de heilige engelen. Vervolgens gaan we lezen in 1 Korinthe 1. De brief van de apostel aan de gemeente in Korinthe, de eerste brief. 1 Korinthe 1, we beginnen bij vers 17. In 1 Korinthe 1 vanaf vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze verloren doorgaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Maar omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mens en het zwakke van God is sterker dan de mens. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven is: wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De beurt uit de Heidelbergse Catechismus voor de leerdienst vanavond is zondag 6. We zullen nu zondag 6 lezen uit onze Catechismus. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om krachtens zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. Voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geworden is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremonieën van de wet afgebeeld, en dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Tot zover de catechismus. Het gaat in deze zondag 6, over de middelaar. We staan stil bij drie punten. Ten eerste wat hij moest. Ten tweede waartoe hij is gegeven. En ten derde hoe je het weet. Dus de middelaar, wat hij moest, waartoe hij is gegeven en hoe je het weet. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En wij zingen van Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Thank you. Gemeente, waarom moet dat nou? Zult u ook wel eens denken over iets wat iemand doet of zegt? Over iets wat er gebeurt, hè? Waarom moet dat nou? Kan dat niet anders? Wat was dat voor iets toen je dat dacht? Iets zat je dwars. Het kwam je heel slecht uit. Je voelt je machteloos. Of je vond het niet eerlijk en werd er boos om. Waarom moet dat nou? We zien dat ook bij Petrus. Een van Jezus' discipelen. Wanneer de Heere de 12 discipelen begint te vertellen dat hij veel moet lijden. Dat hij verworpen moet worden. Zelfs gedood. Dan komt Petrus in verweer. Waarom moet dat? Waarom moet dat? Petrus neemt Jezus zelfs even apart. En begint hem te bestraffen. Petrus als discipel. Leerling. Hoe durft hij? De Heer Jezus die hij zojuist heeft beleden als de Christus. Petrus die waagt het om hem, Jezus de Christus, terecht te wijzen. Nou, dan zit het hem wel heel hoog. Dat is heus geen gebrek aan respect, geen gebrek aan eerbied voor de Heere. Maar wat Jezus nu toch staat te beweren, moet hij verworpen worden, gedood? Waarom moet dat? Dat kan toch niet waar zijn? Nee, dat zullen ze echt niet laten gebeuren. Het is eerder hoogachting van Petrus dan een gebrek aan achting. Hij heeft Jezus zo hoog. Hij verwacht zoveel van hem. Hij voelt zich zo hartelijk verbonden met liefde, met toewijding aan Jezus. Nou, de overpriesters en de schriftgeleerden, die moeten van hem afblijven. Laat Jezus niet van zulke rare dingen zeggen. Hij gedood, ondenkbaar. Pas niet, waarom moet dat? De Heer Jezus is toch de Christus. Hij is de beloofde Messias. Hij is de door God gezonden verlosser. En hij komt het leven brengen, eeuwig leven. En hij komt vrede brengen. En dan dit, lijden, sterven. Dat wil Petrus niet. Daar moet hij niet aan denken. Daar wil hij niets van horen. Petrus begint Jezus te bestraffen. Maar die keert zich er snel van af. Want Jezus die voelt er een verzoeking in. Een verzoeking van de Satan. Die achter de woorden van Petrus zit. Ga weg achter mij, Satan. Een verzoeking. Ja, want Christus zelf bemint dat lijden ook niet. Voor hem is die weg naar het kruis ook niet aantrekkelijk. In Gethsemane zucht hij. Daar drukt het als een last op hem neer. Zal hij naar Petrus luisteren? Zal hij ook gaan twijfelen of het wel echt moet? Nee, weg met die duivelse verzoeking. Het moet. Zo begon hij immers zijn discipelen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. En verworpen worden, en gedood moest worden en na 3 dagen weer opstaan. Het moest. Waarom? Van wie? Nou, Nou, het is een goddelijk moeten. Van God uit. En er zitten een aantal redenen achter die ook wel met elkaar samenhangen. Je kunt zeggen, omdat het geschreven staat. Alles wat geschreven staat in de wet en de profeten, dat moet vervuld. De Zoon des Mensen, die moet dat volbrengen. Alles wat er over hem staat opgeschreven in het woord van God, totdat hij uiteindelijk kan zeggen, het is volbracht. Daarom moet het. Maar het staat natuurlijk niet zomaar geschreven in de Bijbel. Nee, dat is vanwege de eeuwige God. God die dat heeft bepaald, die dat heeft aangekondigd. Het hoort bij Gods plan, bij zijn raadsbesluit. En dat vloeit weer voort uit Gods recht en zijn heiligheid en ook uit zijn liefde. Ja, vanwege al die deugden van God is het. Omdat zijn rechtvaardigheid het eist. Maar ook omdat hij zijn liefde wil openbaren. Daarom moet er één de vloek dragen. Daarom moet er één de dood sterven en ook weer opstaan en leven. Het moet. Vanuit God gezien. Het staat geschreven. Vanwege zijn deugden, vanwege het plan. Het moet, we kunnen ook zeggen, het moet vanwege de geschiedenis. Onze geschiedenis, als mensen, sinds de zondeval in het paradijs. Wij zelf hebben Gods wet niet gehouden. Wij hebben schuld gemaakt. En dat moet worden vergolden. En nooit eerder heeft iemand het goed kunnen maken. Heeft iemand kunnen voldoen aan de eisen van Gods recht. Eén moest dat toch doen. Betalen voor de zonde. Straf totaal dragen. En heel de wet van God vervullen. Gehoorzaam zijn. Want alleen zo, als één dat doet, alleen zo gaat de weg open naar het leven, naar het herstel. Naar het kind zijn van God. Ja, dat is het grote werk voor onze middelaar en verlosser. En daarom moest hij ook mens worden. In die lijdensaankondiging noemt Jezus zichzelf de Zoon des Mensen. En als zodanig, als tweede Adam, zou hij lijden. Zondag 6 vraagt, waarom moest hij mens zijn? Ja, omdat God bepaald heeft dat dat recht is, dat het zijn recht is, dat er een mens zal zijn die voor de zonde betaalt. De betaler, het offerlam, dat moet een echt mens zijn. Eén van ons zijn. En kunt u zich die moeite van Petrus wat inleven? Kunt u het meemaken dat Petrus er wel moeite mee had? Want hij zegt, ja goed en wel, maar toch niet de Heer Jezus. De Heer Jezus is zo'n geweldig persoon. Zo'n heerlijk mens. Dat is de Christus. En waarom moet dat nou, dat hij dat is? Is er geen andere voor? Nee, luidt het antwoord. Nee, er is geen ander voor. De middelaar die moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Dat is een wonderlijke combinatie, vindt u niet? Waarachtig en rechtvaardig mens. Kan een echt mens, een waarachtig mens, kan die wel werkelijk rechtvaardig zijn? Heeft niet elk mens zijn gebreken? Zoals we ook wel zeggen, nou dat is menselijk. Fouten maken, zondige neigingen hebben, dat is nu eenmaal echt menselijk. En dan moet onze middelaar echt mens zijn, maar tegelijk ook rechtvaardig, zonder zonde, helemaal perfect. Nou, strikt genomen, gemeente, is de zonde niet menselijk. De zonde is erbij gekomen. Met de zondeval. Het hoort eigenlijk niet bij ons mens zijn, maar bij onze gevallen natuur, onze bedorven natuur. Daarom is het ook geen excuus. Zo zijn we niet geschapen. Christus, hij is waarachtig mens, hij is echt menselijk en tegelijk is hij rechtvaardig. Hij is vlekkeloos voor God. Ja, na de zondeval sinds Genesis 3 is dat een unieke combinatie. Waarachtig en rechtvaardig mens. En dat is nodig om die middelaar te zijn. En hij moest ook God zijn. Want anders zou die zoon des mensen het nooit kunnen dragen. God zelf moest komen, God zelf wilde ook komen, hij wilde afdaling om ook zelf voor verzoening zorg te dragen. Dat wilde hij. Hij wilde zelf komen in de persoon van de zoon en verlossing brengen voor zijn volk. En dat werk van de verlossing, dat is zo zwaar, dat is zo omvattend, daar moet je God voor zijn om dat te kunnen. Sterke God, dat is Jezus. Terwijl we hem zien lijden, terwijl we hem gegezeld zien worden, wanneer hij hangt aan dat kruis, in al zijn zwakheid, in die schande, hij is de sterke God. Hij is en blijft de Heere der heerlijkheid. Hij is de Vader der eeuwigheid. Wonderlijk. Wat een diep geheim. God en mens. En zo is hij ook alle lof waard. Hij is alle aanbidding waard. Hij verdient de hoogste plaats dat alles voor hem buigt. Hij is de Heere der heerlijkheid. God. Ja, en God komt in de zoon onder de wet. Hij werd geboren uit Maria. Hij werd gemaakt tot zonde en vloek. Waarom moet dat? Dat moet. Zonder God zelf zou het nooit lukken. Hij is de sterkste. Hij kan de verzoekingen weerstaan. Hij kan de zware last van het oordeel dragen. Hij is bij machte de duivel te verslaan. Hij is bij machte de dood te overwinnen. Ja, zo moet het. En zo is het. Wat zou u ooit kunnen geven als losprijs voor uw ziel? Om jezelf te bevrijden. Om te betalen. Hoe zouden wij ooit ons leven kunnen behouden? Jezus Christus, de Zoon des mensen, de Zoon van God. Hij is die ene. De unieke. Die voor ons leven het leven verwierf en die het ook kan uitdelen, die het kan teruggeven. Hij is die een die als de levende Heere zijn geest zendt om dat nieuwe leven bij u thuis te brengen, in je ziel te brengen, ook zijn uitwerking te geven. Ja, we hebben gelezen en gezien toen Jezus ging spreken over zijn lijden, dat het Petrus dwars zat. Hij wilde het niet. Dat was zijn eerste reactie, maar dat kon zo niet blijven. Dat moest wel veranderen. Hij mag zich niet schamen voor deze Christus. Die gaat lijden. Die naar het kruis gaat. Maar hij moet daar ook van leren dat hij voor hem ook alles over heeft. Dat hij zichzelf over heeft. Alleen door Christus ben je voor eeuwig gered. En daarom achter Jezus aan. Alleen door hem heb ik toekomst. Schaam u niet voor de zwakke gestalte van de verlosser. Schaam u niet voor zijn lijden. Schaam u niet voor de schande van zijn kruis. Want het is onze redding. Zo moet het. We hebben eerst gezien de middelaar wat hij moest. Ten tweede waartoe hij is gegeven. Ja, over het verzet tegen het evangelie van het kruis hebben we ook gelezen in 1 Korinthe 1. Want ja, dat kruis en de boodschap ervan in deze wereld, dat de Zoon van God die schande zo draagt, dat hij daar hangt, bloedend, roepend, en dat houdt. Daar kun je toch helemaal niets mee? Zo vindt de wereld van toen, van nu. Voor de Grieken was het een dwaasheid. Voor die wereld van de denkers, van de geleerden, van de beroemdheden. Wat is dat voor een rare evangelie? En ze spotten ermee. En ze willen niet geloven in een God die zo zwak overkomt. Voor de Grieken een dwaasheid. Voor de Joden is het een struikelblok. Een ergernis. Blijkbaar is het evangelie, dit evangelie van Jezus en zijn lijden, niet een dorre theorie die je onverschillig langs je heen kunt laten gaan. Nee, het gaat over God. Wie is God en ken je hem nou werkelijk of ken je hem eigenlijk niet? Het gaat ook over onszelf. Ben je wijs, ben je dwaas? Er klinkt een oordeel in. Hoe je reageert op het evangelie van het kruis. Ja, wij mensen, we hebben onze eigen wijsheid en we denken te weten hoe het zit en hoe het allemaal moet. We hebben onze mening gauw klaar. We proberen het goed te doen en we proberen daarmee ook op te klimmen, hoger op te komen. Maar God, die zet er een kruis door. God zegt, dat deugt niet. Uw eigen gerechtigheid en je eigen redeneringen en je inspanningen en al die serieuze bedoelingen en wat je toch graag meeneemt naar God. Heer God, die zegt daarmee red je het niet en hij schuift het aan de kant. Dat evangelie van Jezus Christus, van hem alleen, dat schuift onze bijdrage, onze wijsheid aan de kant. Het zet een kruis door onze eigen roem, door de wijsheid van de wereld, door de kracht van het menselijk vlees. Daar is God niet van onder de indruk. Het telt niet mee om het goed te maken. Nee, het komt uit God. Wanneer het gaat om het heil, om je redding. En dat merken we als we 1 Korinthe 1 lezen en het staat ook in vers 30. Uit hem bent u in Christus Jezus. Wie christen is, wie is ingelijfd in Christus, dat is uit hem, uit God. Dat is te danken aan God. Hij koos je. Hij riep je tot bekering. Hij greep u. Hij begon in je hart. Hij opende uw ogen. Het is uit God. En zo kom je in Christus. Hij plant je als zondaar in de Heere Jezus Christus door het geloof. En God zelf zorgde voor hem, voor die middelaar. Voor die ene unieke mens die waarachtig en rechtvaardig is, die werkelijk God is, met een eeuwige kracht. God zorgde voor hem. En hij brengt je bij hem. En hebben we niets om ons in te beroemen dan alleen hem, alleen de Heere, alleen Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht. En die ene, die hebben wij nodig. En die is door God gegeven, geschonken, Jezus Christus. Het antwoord van de catechismus op vraag 18 citeert op deze manier 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is voor ons geworden. Tot wijsheid van God. Dat de wereld het evangelie dwaasheid vindt, vinden wij in die gekruisigde wijsheid, Gods wijsheid. En hij is ook ons geworden tot gerechtigheid. Jezus Christus is voor ons geworden onze heiliging. Dat wil zeggen, het is nergens anders. Nergens anders is werkelijke gerechtigheid, maar wij vinden het in Hem. En door het geloof in de Heer Jezus Christus mogen we daarin delen. En zo zijn we als mens rechtvaardig in de ogen van God en heilig. Hij is het voor ons. En daar hoef je niets voor mee te nemen. Ook de armsten, die worden geroepen door God. De slechtsten, de domsten, de grootste zondaar, geroepen. Kom maar, je mag vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Kijk eens wat Hij deed. Wat Hij deed voor u. Laat je hart maar opengaan. Je hart voor de Heer Jezus, onze middelaar. En het gebeurt. Dat harten opengaan. Heb je het gemerkt in je leven? De Heer God zorgt daarvoor. God heeft ons Jezus Christus geschonken. Hij heeft Hem gegeven in die duistere wereld. In die wereld die God vergeet. Die God bespot en haat. Maar God komt ermee. Hij komt er telkens mee. Hij komt ermee in de prediking. Hij komt er vanavond mee. Met de Heer Jezus Christus. God en mens, uw middelaar. God komt ermee in de prediking en je hoort het en het doet iets. U schuift het weg. Misschien in ergernis, in ongeloof, in onverschilligheid. Of het dringt naar binnen. Binnen in uw hart. En daar geeft het leven. En zo komt er geloof. En dan roept het hoop op. En er komt liefde. En als dat gebeurt, dan is Christus ons alles. Al lijkt dat voor de wereld dwaas, ja, die lachen om het evangelie. Waarom moet dat allemaal zo gaan, dat hele verhaal? Velen begrijpen het niet. Wat heb ik daaraan? Heb ik dat nodig? Maar God zal de wijze van de wereld beschamen, de sterke van de wereld. Maar aan het zwakke en aan het verachten van de wereld geeft Hij zicht op de Heer Jezus. Geeft Hij vertrouwen in het hart op Hem. Geeft Hij liefde. En zo krijg je met Hem alles wat je nodig hebt. Wijsheid, verlossing, gerechtigheid, heiliging. En God doet dat zo dat wij op niets van onszelf kunnen pochen. God doet het zo dat we ondervinden dat we die zaligheid niet aan onszelf hebben te danken. Aan ons eigen geloof of onze keuze of ons bidden. Het is voor 100%. We hebben te danken aan God. Alle roem is voor Hem. Alles wat Jezus is. Christus. Die wijsheid. Die rechtvaardigheid. Die heiliging. Alles wat Christus is. Voor mij. Dat mag ik op die manier hebben. Dat is ook van mij geworden. Door dat geloof. Wat Hij werkt in je hart. Met het woord. Dankzij God. Die heeft het gegeven. Die heeft Hem gegeven. Om niet. Ontvang Hem. Met een open hart. De middelaar. Wat Hij moest. En waartoe Hij is geschonken. Ten derde, hoe je het weet. Hoe je het weet. Wat weet? Ja, dat is vraag 19. Waaruit weet u dat? Wat dan? Nou, dat Jezus Christus die enige middelaar is. Die ons kan verlossen. En die ons het leven weergeeft. En niet alleen dat Hij het is. Maar dat Hij het ook voor mij is. Ja. Wanneer we zo luisteren en meedenken. Wat weten we? Christus is echt mens. Hij is werkelijk God. De enige geschikte middelaar. Maar we weten ook dat hij ons door God is gegeven. Hoe weet u dat? Ook persoonlijk? Ja, je kunt zo'n vraag stellen uit twijfel. Vanwege ongeloof. Ja, u kunt me nog meer vertellen. Hoe kom je daar nou bij? Dat hij aan mij gegeven is. Wie zegt het dat dat zo is? Nou, op zo'n vraag mogen we antwoord geven. We kunnen verwijzen naar een betrouwbare bron. De bron van het woord van God. Hoe we daarin de waarheid hebben gevonden. God heeft gesproken en we lezen het in zijn woord. Dat heeft ons hart overtuigd. En zo vind je helderheid. Zo kun je antwoord geven op twijfel, vraag. Zo'n vraag kan voortkomen uit die twijfel, uit ongeloof, maar een christen zal ook naar vragen vanuit de behoefte aan kennis. Dat je het ook wel zeker wil weten. Dat je wil weten hoe het nou echt is. En zo'n type vraag heeft ook geklonken over onze ellende. Het begin van de catechismus, dat wij schuldig staan voor God en geneigd zijn God en de naaste te haten. Toen was er ook die vraag, hoe weet u dat? Waaruit kent u uw ellende? Nou, daar luidt het antwoord uit de wet van God. De wet in de zin van het gebod. Het gebod dat eist en dat mij veroordeelt. Vanuit de wet leren wij onszelf kennen in onze nood en verlorenheid. Nu weer zo'n soort vraag. Maar nu gaat het om andere kennis. Namelijk kennis van de middelaar, van Jezus. Waaruit ken je hem? En nu is het antwoord uit het heilig evangelie. Evangelie, dat betekent goede boodschap. Die heerlijke goede boodschap van de belofte van God. De boodschap van de genade. De boodschap van de verlossing. En u leest dat de hele Bijbel door. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar al van het begin af aan in Genesis 3. Lezen we de moederbelofte over het nageslacht van de vrouw. Dat er een mens geboren zal worden die de Satan uitschakelt. En voortdurend heeft de Heer ervan gesproken. Hij heeft het laten verkondigen. Hij heeft het steeds verder ontvouwd. Wat de middelaar zal doen. Wie die middelaar is. Hoe hij is. Ja, ondanks het afdwalen van Israël. God heeft vastgehouden aan zijn belofte. En in het laatste der dagen heeft hij zijn zoon gezonden. Die het heeft vervuld. Onderzoek de schrift en u vindt het evangelie. Die goede boodschap. Je vindt het ook in de offers. In de ceremonieën van de wet. Zo staat er in het antwoord. Dus dan gaat het niet zozeer over de straffen van de wet. Maar de offerdienst. Wat er in de tempel gebeurde. De rituelen. Daarin zien we een afbeelding van de middelaar. We zien daarin een afbeelding van de verzoening die God ons brengt. En dan, na die eeuwen dat God zo heeft gesproken, dan verschijnt Jezus op de aarde. Hij is de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria. Hij is de Zoon des mensen die onder ons heeft gewoond. En als u over hem leest, bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dan zie je zijn wijsheid. Dan ziet in wat je leest. En wat u over Jezus leest, over zijn rechtvaardigheid. En hoe heilig hij is. En als je leest over zijn opstanding. Ja, daar kunnen we er toch niet omheen. Hij is het. Hij is het, jazeker. Deze Jezus, waarover u leest in het evangelie. Hij is het. Hij is die rechtvaardige. Hij is die grote held door God gegeven. Hij is de sterkste van alle sterken. Hij is de mooiste van alle mensenkinderen. Hij is de zuiverste. Hij is de eerlijkste van alle oprecht. Ja, als je toch leest. Als je Jezus ziet. Dan kun je het er toch niet omheen. Hij is het. Op hem vestig ik mijn hoop. Op hem wil ik vertrouwen. Hij krijgt mijn stem. Hij krijgt mijn liefde. Hij krijgt mijn hart. Van een andere weg wil ik niet meer weten. Maar Jezus Christus. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn middelaar. In hem zie ik de heerlijkheid van God. Waaruit weet u dat hij het is? Waaruit weet u dat hij de uwe is? Uw zaligmaker. Ik weet het. Uit het evangelie. Als ik het hoor. Als ik het lees. Als dat evangelie mijn hart binnendringt. Zoals de dauw het dorstige land kan binnendringen. Of zoals de zonnestraal mijn huid kunnen verwarmen. Zo komt dat evangelie binnen. Dat zijn de beloften van God voor zondaren. Dat is de liefde van Christus voor het verlorene. Hij biedt het aan. Hij geeft het weg om niet. Hij werpt het ons in de schoot, kun je wel zeggen. Ja, dat kan ik toch niet weigeren. Dan wil ik hem niet langer wegschuiven. Is het zo? Zegt u ja, dat is het. En zo weet ik het. Misschien dat we ons eerder ook wel hebben verzet. Waarom moet dat nou? Waarom moet hij God zijn en waarom moet hij mens zijn en sterven aan het kruis? Als je hem ziet, is die vraag dan niet voorbij. Ben je ook al veranderd van gedachten, net als Petrus? Dat je hart het helemaal zegt. Nu heb ik het niet liever. Ik heb het niet liever dan zo, dan deze Jezus. Nu heb ik niemand liever dan hem, dan deze middelaar. Jezus Christus, God en mens. En ik weet, hij is ook aan mij geschonken. Amen. We gaan zingen van Psalm 24, de versen 2, 4 en 5. Wie klimt de berg des Heren op? En dan gaat het ook over die grote koning, die vorst die binnenkomt. Psalm 24, de versen 2, 4 en 5. Laten wij samen danken en bidden. Heere, grote God in de hemel, u brengen wij de lof. Vanwege die onuitsprekelijke gave van uw Zoon. En dat u in hem toch ook alles schenkt voor onze zaligheid. Wij danken u daarvoor. En Heere, dat u ook in uw woord en in de uitleg ervan ons daar zicht op wil geven. Met het licht van uw Heilige Geest. En wij bidden van u, wilt u ons ook daarin leiden. Opdat wij hem kennen. De kracht van zijn opstanding kennen. Opdat wij door het zicht op Jezus Christus ook worden veranderd, vernieuwd naar zijn beeld. Dat hij in ons leeft. En wij zo ook mensen zullen zijn die u verheerlijken. Heere, wij bidden dat van u. En wij danken u voor uw belofte daarvoor. Dat u zelf uw werk voltooien zult. Mogen we daar allen in delen. En dat bidden we ook voor de mensen om ons heen. Die ons dierbaar zijn. Die we lief hebben. Van vrienden of familie of anderen waarmee we te maken hebben in het leven. Heere, werk krachtig met uw Heilige Geest. Dat bij velen ook de harten worden ingewonnen voor de Heer Jezus Christus. En zij hem ook zullen zoeken en lief hebben. Zegen daarvoor uw woord. Zegen het getuigenis van de kerk in deze wereld. Zegen zo ook ons leven. Wanneer we, Heere, met uw hulp, ook naar uw woord, onze weg willen gaan. We danken u zo voor uw woord en dat we samen konden zijn. Ga met een ieder van ons, ook in deze week, help ons. De dingen die op ons levenspad liggen. We danken u voor de zegeningen, voor de vreugde die u geeft. En wilt u ons ook op de biddag samenbrengen. Wanneer we dan ook in de kerk stilstaan bij het gebed en onze afhankelijkheid van u. En ook gemeenschappelijk u willen vragen om uw zegen voor gewas en arbeid. Heer, we zijn van u afhankelijk in al onze kwetsbaarheid. En leert u ook zelf ons dan daarin te bidden. We vragen ook om uw zegen over de dienst met de kinderen. 'S morgens. En wilt u ook daarin helpen, ook in de voorbereidingen daarvoor. Geef dat dat ook een dienst zal zijn. Waarin we u eren. Maar ook die tot zegen zal zijn van kinderen, van allen die daarbij aanwezig zijn. Opdat het geloof ook in kinderharten wordt geplant. En daar mag opgroeien. En in hun leven vruchten zal dragen. Wees met zieken. Mensen met psychische noden, andere dingen van worsteling in het leven. Heere, wij bidden dat u ook daarin uw hulp geeft. We bidden wij voor mensen die in de zorg werken, in ziekenhuizen werken, in verzorgingshuizen. Wilt u hen kracht en hulp geven om hun werk te doen? Ook uw bescherming geven, ook in deze tijd. En Heere, dat ze zo ook hun werk kunnen doen als een teken van uw barmhartigheid. Help onze overheid, ook alle instanties die beslissingen moeten nemen rondom het virus wat er is. Heere, geef hen daarin ook wijsheid om het goede te doen. U bidden voor het Joodse volk, wilt u ook daaraan gedenken in uw trouw. Beschermen tegen gevaren die er zijn. Tegen antisemitisme. Wij bidden van u dat dat ook mag worden tegengegaan. Geef dat we ook uit liefde voor het Joodse volk daar oog voor hebben, daar hart voor hebben. Schenk de kerk daarin ook wijsheid en hulp. We bidden voor onze overheid, dat u ook die wijsheid geeft om goed te regeren. Zo leggen we dit alles voor u neer. Breng nu de dank en doen dat in de naam van Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegeling, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. Vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.